Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met verhalen uit de Vallei.
Ja, goedenavond. U luistert naar het programma Verhalen uit de Vallei, waar we zowel de historie als de actualiteit van de Gelderse Vallei induiken. En dat vullen we natuurlijk weer aan met de beste muziek. Ik ben Daan Vlastuin, uw presentator. Ook deze week hebben we weer een aantal leuke en interessante onderwerpen voor u. Zo praat Jan Morren met ons over het christelijk onderwijs in Woudenberg. En straks om 8:30 is er een deelneemster van de regioquiz in Amersfoort te gast. Maar eerst gaan we natuurlijk weer zoals altijd even naar de muziek. Ja, toen ik een klein kind was, toen was ik niet zo bekend met muziek als nu. En het nummer dat we nu gaan draaien, dat hoorde ik dan als kind. En ja, zeker met mijn gebrekkige Engels wist ik dan gewoon niet hoe het heette. En dat heeft dan ook jaren geduurd voordat ik het wist. Maar ja, nu weet ik al helemaal hoe die heet. Het is Fascination van Alphabeat. Ja, dat was dus Fascination. Afgelopen week was het een beetje een rommel in onze coalitie in het land. Klaas Dijkhoff die stelde namelijk de vrijheid van het onderwijs een beetje ter discussie. Hij vroeg zich af of scholen met een religieuze grondslag nog wel een beetje van deze tijd waren. Waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie natuurlijk helemaal niet mee eens ben. En tegenover mij zit iemand die het waarschijnlijk ook helemaal niet eens is met die stelling van Klaas Dijkhoff. Hij komt met ons praten over de geschiedenis van de christelijke scholen in Woudenberg. Jan Morren, goedenavond.
Goedenavond.
Ook. Ja, goedenavond. Ik hoorde dus dat u lid bent geweest van een vereniging die zeker geen award gaat winnen voor voor de korte naam. Dat heet namelijk de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Woudenberg.
Klopt, helemaal.
Ja, dat het is een hele vereniging voor de oprichting van christelijke scholen.
Inderdaad. Dat is opgericht in 1947 al. En dat was toen, de reden ervan was dat er in Woudenberg geen christelijk onderwijs was. Hoewel Woudenberg een redelijk christelijk dorp was. Maar men werkte nog altijd op de oude methode. Openbare school met 1 dag in de week catechisatie door de dominee van de hervormde kerk. Dat was toen de Neder-Duitse hervormde kerk, heette dat nog toen. Maar die dominee die was het daar niet helemaal mee eens. De nieuwe dominee die kwam in 1944, was er in Woudenberg een vacature in de oorlogstijd. En die werd opgevuld door een predikant die beroepen werd uit de omgeving van Zaltbommel. En toen hij beroepen was, toen kreeg hij al heel snel daarna van diezelfde kerkraad en kerkvoogdij die een beroepen hadden, het bericht dat hij maar niet moest komen, want ze dachten dat hij toch een beetje te zwaar in de leer was.
Oké, dus een beetje een zwarte kousenkerk, dominee, hadden ze
nou,
op de hals gehad.
Dat was helemaal niet zo. Maar Woudenberg was natuurlijk een liberaal christelijk dorp. Men was kerks, maar die hield het ook ongeveer mee op. Uitzonderingen dagen later. Die dominee die voelde zich daarom, denk ik, geroepen om toch naar Woudenberg te komen. Ook in die moeilijke tijd, oorlogstijd, veel verdriet, veel zorg. Die predikant, dominee Bouw heette die. Die heeft zich daar heel goed gemanifesteerd in het dorp als predikant, maar ook vooral als mens. Meeleven met de slachtoffers, of tenminste met de nagelaten betrekkingen, met de mensen die het moeilijk hadden. Het gerucht ging wel van, in die tijd was het zo dat de dominee die kreeg wel eens een hutspotje als er geslacht werd. En die hutspotjes die gingen allemaal door naar de mensen die het echt nodig hadden. Om dan maar aan te geven hoe die dominee zich toen gepresenteerd heeft en uit de grond van zijn hart. Daarbij heeft de tijd denk ik ook een beetje meegespeeld. Men was behoorlijk getroffen door alles wat er in de oorlog gebeurde. Er was veel angst, er was veel zorg. Nood leert bidden, nood leert ook naar een predikant luisteren. En dat sloot heel erg op elkaar aan, denk ik. Dus toen de oorlog voorbij was... Een jaar denk ik ongeveer. Toen begon de dominee zich ook zorgen te maken over het onderwijs. Niet dat hij het onderwijs slecht vond, maar hij vond dat er wat gemist werd. De diepgang van het christelijk leven. En toen heeft hij zich sterk gemaakt voor de oprichting van de nieuwe school. Van de school met de Bijbel, zoals het toen algemeen heette.
Ja, toen heette het geen christelijke school, maar school met de Bijbel.
Door de school met de Bijbel, ja.
Ja.
En mijn vader was ouderling in die tijd, als jonge man al. En was een van de medewerkers van de predikant ook. Te meer omdat hij zelf een jong gezin had, waar de kinderen zowat in de schoolgaande leeftijd waren. Ik met name.
En, was u de oudste trouwens?
Ik was de oudste thuis, ja.
Oh, oké. Dus,
ik ben van 41.
U was echt de eerste die naar school zou gaan van het gezin?
Ja, inderdaad. Je kunt je voorstellen dat dat... op zich, in zo'n dorp als Woudenberg, wat gemoedelijk en rustig was, behalve dan die oorlogstijd, die had natuurlijk zijn sporen al nagelaten. Maar in wezen was het geen vechtlustige gemeenschap. Maar dit heeft toch heel veel spanning in het dorp gegeven. Plat gezegd, ongeveer de helft van het dorp was pro-christelijk onderwijs en de andere helft vond het prima zoals het ging. Ja. En dat geeft wrijving en dat loopt dan dwars door families en buurten heen.
Het verbaast mij wel inderdaad, want u zei het ook al deze week tegen mij dat het een beetje verdeling opleverde. Maar ja, voor zo'n christelijk dorp, ook al is het christelijk liberaal, verbaast me het wel dat er ook mensen waren die dat helemaal niet zagen zitten, dat christelijk onderwijs.
Ja, ik kan daar een moeilijke verklaring voor geven, want ik heb het natuurlijk zelf niet aan de lijve ondervonden. Ik heb het wel gezien. Ik zag dat mijn vader er erg druk voor was, dat hij met de dominee op pad ging. En ik hoorde wel wat, maar je bent natuurlijk 5, 6 jaar beter jong om dat in eerste instantie te begrijpen. Alleen de activiteiten van die predikant en zijn medestanders heeft ertoe geleid dat er in het begin 47 een vereniging is opgericht. En waar al heel veel direct leden mensen zich melden als lid. Dus er was gelijk al een behoorlijke achterban die zich... Ja, die zich opstelde van achter de predikant. Dat heeft voor die predikant mogelijk gemaakt om de deuren open te krijgen in de politieke sfeer. En ook in de, ja, eigenlijk vooral in de politieke sfeer, want er moest geld vandaan komen. Uiteindelijk Ja, ik kan al de details ken ik natuurlijk ook niet. Ik heb later wel notulen doorgesnuffeld en verslagen gelezen. En ik heb er wat in verdiept, wat extra. Maar één ding is me heel erg bijgebleven. Dat die dominee uiteindelijk een keer bij de inspecteur van het onderwijs terecht kwam. En die moest eigenlijk wel een beetje de definitieve klap geven.
Die moest goedkeuren of die school er zou komen of niet.
Hij moest erachter staan. Als hij er niet achter stond, dan was het helemaal moeilijk geworden. Dat was Lindeman, inspecteur van het onderwijs in Amersfoort. En die man was Rooms-Katholiek. En dat was ook nog in een tijd dat Rooms-Katholiek en protestanten elkaar iets argwanender aankeken dan dat ze dat tegenwoordig doen. Maar dominee ging daar op bezoek en met gedeelte van het schoolbestuur. En er zijn ook notulen van, daar staat ook letterlijk in zo, dat die inspecteur vroeg, maar ja, jullie hebben een redelijke school, een goede school. Waarom wilt u dat nu? Wat drijft u om zo door te zetten op het instellen van deze school? Toen heeft hij de woorden gesproken van de Bijbelwoorden, van wat baat het de mens of hij de hele wereld wint, maar leidt schade aan zijn ziel. En dat was voor die inspecteur de reden om zijn handtekening eronder te zetten. De overtuiging die sprak, misschien niet zozeer de Bijbelwoord op zich, maar wel de overtuiging die eruit sprak. Dat het diep zat bij de dominee en bij de rest die er ook achter stond.
Ja.
En dat is het begin geweest van die school. En begin september 1947. Toen had ik het genoegen om de jongste leerling van de eerste klas te zijn.
Ja, u was de jongste leerling van de eerste klas. Het valt me op, de school die stond er al in hetzelfde jaar dat de vereniging is opgericht. Hoe is dat zo snel gegaan?
Nou, dat weet ik niet precies. Punt 1 was een reden van volgens de wettelijke normen voldeed je met zo'n achterban aan de behoeften van de school. En dan moest die toestemming gegeven worden. Er was niet iedereen het mee eens, in het dorp niet, maar ook niet verder in de politiek. Maar het is, wat er precies de reden van geweest is, dat weet ik niet. Maar wel ook dat die inspecteur dus een fiat aangaf. En toen, ja, is het in de. En dan moest de gemeentebestuur moest dan zorgen dat die school. Dat die school locatie kreeg, dat die zijn leermiddelen kreeg, dat er personeel was. Nou, het bestuur mocht zelf personeel benoemen, dat wel. Maar financiering moest uit de overheid komen natuurlijk. Maar dat is gelukt. Er is natuurlijk heel veel werk gedaan door vrijwilligers. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
Oké, en zo is toch alles aardig snel.
Ja, en de politiek heeft zich er uiteindelijk in het dorp ook achter gezet. Politiek was wat meer opgeschoven naar het christelijke. Toen had je een aantal revolutionaire partijen, de Christelijke Historische Unie en de SGP. En bij elkaar was dat er weer een behoorlijke club. Dus die was gewoon aanwezig. Ja. Dus ze werd gewoon voorzien in de behoefte die er toen was.
Ja. Nou ja, straks gaan we het nog even verder hebben met Jan Moren over deze vereniging. Want later is hij zelf ook lid geworden van het bestuur. Maar eerst luisteren we nog even naar een liedje, namelijk Before I Go.
Just one more thing before I go, before I let you take the throne. You go right and I'll stay left, and if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now, but don't forget there's one more round. All the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out? You thought you had me, you thought that I was done, but I'm stronger up against the I go. Ooh, 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 ooh. You'll Just one more thing before I go.
Go!
Before the final curtains close.
Go!
There's no telling what comes next, but these tired hands will show.
You'll know my name
before I go. Just one more thing before the end. No time has never been a friend. To the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, 'cause here it comes. I say when I am done. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up again. One more thing before I go.
Ja, u luisterde net naar Guy Sebastian, die trouwens uit Scandinavië komt. Ik wist dat helemaal niet, maar daar ben ik een paar weken geleden achtergekomen. En ik denk, ik deel dat even. We zitten hier, tegenover mij zit nog steeds Jan Morren. De man die in de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel in Woudenberg heeft gezeten. Een naam die ze van mijn part af hadden mogen korten, maar goed, we zitten er nu mee. Ja, u bent niet alleen de jongste leerling geweest van de school die door deze vereniging is opgericht. U besloot later ook lid te worden van de vereniging.
Nou, besluiten. Ik werd gevraagd. Dat is altijd het mooiste natuurlijk. Ik had ooit gedacht van... toen ik de school zogenaamd met vrucht doorlopen had. Hè, op mijn 11e jaar ben ik van de school gegaan. En ik dacht er nooit meer terug te komen. Want school was dan niet direct mijn grootste hobby. Totdat ik getrouwd was en kinderen kreeg. En... me toch bewust was van het feit dat ik ook een taak heb om mijn kinderen een goede opvoeding te geven, maar ook op dit gebied en in de christelijke sfeer. En er was een vergadering van de school, een jaarvergadering zoals het toen was, want toen was het echt nog een school van de leden en van de bewoners. Nou, toen heb ik ook een keer wat gevraagd op die vergadering en ook een keer wat gezegd en een keer een antwoord gegeven. Het gevolg was dat... zonder dat ik het wist, de volgende vergadering was er een vacature in het bestuur. En toen werden er een paar kandidaten voorgesteld, onder andere ik. En de keuze is op mij gevallen. Dus in 1969 ben ik in het begin in de schoolbestuur gestapt. Ik kreeg direct de functie van secretaris. Ik vond het wel interessant... En ik vond het ook, gewoon, ik mag het eerlijk zeggen, leuk werk om te doen. Maar wel druk was het. En ik had me toen niet voor kunnen stellen hoe druk of ik ermee zou kunnen zijn. Maar het was nou eenmaal zo. En dat beviel van twee kanten is dat goed bevallen tot op een zekere hoogte. Ik ben tot 1999 lid geweest van die school, van het schoolbestuur.
Nou, dat is nog een behoorlijke tijd. Ja. En wat deed u dan als secretaris?
Dat doe ik verkeerd. Ik ook nu. Van 1987. Toen ben ik gestopt. 1999 ben ik met iets anders gestopt.
Kijk. Ja, u heeft, zie dat u uw cv inderdaad voor heeft liggen. En, ja, dat is nu een beetje ook, door de war.
Als je wat ouder wordt, dan ga je vergissen in de data.
Ja.
Maar...
deed u als secretaris bij de vereniging?
Gewoon noten leren. Maar ja, alles eigenlijk noten leren en zorgen dat het uitgewerkt werd. Maar ook de correspondentie van de vereniging. En dat was behoorlijk wat. En dat is later ben ik daarin bijgestaan. Werd ik erbij gestaan door een ambtelijk secretaris. Dus er was iemand die tegen betaling ingehuurd werd. En die dan het werk deed. Alleen de verantwoordelijkheid heb je als secretaris voor, nou, voor enorm veel dingen. Alles wat de secretaris bekrijgt.
Ja.
Dat is eigenlijk naast de voorzitter draait het in eerste instantie om de voorzitter en secretaris. En dan samen om het bestuur. Penningmeester is natuurlijk ook een fundamentele functie. Maar dat zijn de drie mensen die eigenlijk de club wel een beetje overeind houden. In die zin dat ze niet de beslissingen nemen, maar wel de zaken voorbereiden en zorgen dat ze uitgevoerd worden.
Ja.
En dan word je bijgeholpen door de rest van het bestuur, zonder meer. Maar nou, ik heb dat met plezier gedaan. Alleen het was wel eens wat laat.
Dat is,
de bestuursvergaderingen die duurden nog wel eens even. En het is altijd, als je als bestuur bent van een stichting die van een heel aantal leden is. En we hadden op een gegeven moment hadden we 350 leden in het dorp. Want het dorp breidde verschrikkelijk uit. Er is een periode geweest dat we om de paar jaar weer een nieuwe school bouwden ongeveer. Of moesten bouwen. Want zo snel dijde het dorp uit. En het werd op een gegeven moment was het niet één school meer. Waren er drie en vier kleuterscholen. Die allemaal uiteindelijk onder hetzelfde bestuur vielen.
Okay.
Kleuterscholen hadden wel een eigen afdeling, een eigen bestuursgedeelte. Maar bij elkaar was je met z'n allen toch wel verantwoordelijk voor. Ja. Dus ik kun je voorstellen dat, er heel wat tijd in gaat zitten. Maar het geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Het heeft ook wel eens geen gevoel van saamhorigheid gegeven. Omdat de verschillende denominaties kerkelijk zich steeds duidelijker manifesteerden. Oorspronkelijk was dit een school opgericht door de hervormde kerk. Het houdt in dat je dan al gauw hebt dat het dominante deel van het bestuur hervormd is. Dan komen de andere denominaties die zeggen van dat willen ook onze invloed hebben. Nou, dat gaat altijd een beetje met gestruggeld gepaard.
Ja, maar vooral vroeger.
Uiteindelijk hoef je er niet altijd ruzie over te hebben, maar het is wel eens een beetje geweest dat we zeggen, hey, het loopt even niet lekker. En dat je wat heftige vergaderingen had. Maar uiteindelijk vind ik dat het, in mijn tijd is het altijd één gemeenschap, één vereniging gebleven. En dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan de omstandigheden. Maar daar ben ik wel blij om, want je versterkt elkaar toch, ondanks dat er van links naar rechts behoorlijke verschillen zitten. Als je gewoon gevoelsmatig al denkt dat gewoon de hervormde kerk in al zijn denominaties er is, die zijn ook al verschillend, tot de oud-gereformeerde kerk, dan kun je je voorstellen dat je gewoon wel eens met elkaar moet overleggen hoe het nou eigenlijk verder moet.
Ja, ik ga heel even verder, want in 2017 zag ik, is die vereniging, waarvan ik de naam niet helemaal ga noemen, anders zitten we hier om 9 uur nog. Ja, ging op in de viermaster. Toen was u al lang geen bestuurslid meer. Heeft u wel het idee dat het in de viermaster nog wel goed gehandhaafd wordt? De invloed van de vereniging, dat ze nog echt wel voor de christelijke scholen gaan?
Dat zonder meer.
Ja.
Tenminste, zover ik het alleen, ik kan het niet meer van binnenuit bekijken nu. Nu zitten mijn jongste kleinkinderen zitten nu nog op die school.
Ja.
En van die drie scholen die er waren, zijn er twee overgebleven. En één is de Koning Julianusschool, de andere is de Olijfboom. Die komen allemaal oorspronkelijk, beide komen ze uit deze vereniging. Alleen ze zijn qua ligging, om dat woord er maar te gebruiken, nogal verschillend. Dat loopt zo. Dat is zo. Dat kun je niet veranderen. Dus ja. Maar ik vind wel, en ik heb er een treffend voorbeeld van. Ik vind wel dat het die invloed gebleven is en dat die er nog is. En alleen ik kan het verder kan ik er niet al veel over zeggen. Maar twee van mijn kleinzoons die zaten met een vriendje te spelen. En toen kregen ze het over de wonderen die ze zagen gewoon in de dierenwereld. En hoe kan dat nou allemaal? Wat is er voor moois, hè? Ja, dat is de oerknal, zei de buurjongetje. Waarop mijn twee kleinzoons zeggen: nee, dat is niet waar. Het is de schepping en het is de Heere God die het gedaan heeft. Nou, er zijn de jochies van 7 en van 5 die dat vertellen. Met alle heftigheid die een kind kan hebben. Maar denk dan toch fijn dat die christelijke school er is.
Ja, alleen, het is een vraag die ik heb. Ik zelf vind ik het christelijk onderwijs heel mooi. En ik zag er zelf ook op. En ik vond het altijd leuk om dan nog al die verhalen te horen voordat we aan de rekenles begonnen. Maar heeft u echt het idee dat daar een christelijke school voor nodig is om die kinderen dat mee te geven? Terwijl ze ook gewoon natuurlijk thuis in de opvoeding veel mee kunnen krijgen.
Nou, eigenlijk hoort het hele leven doortrokken te zijn van de normen van Gods woord. En dat is specifiek in christelijke school toch anders voor dan de school zonder de Bijbel. Ik vind dat uiterst belangrijk. En als ik zie wat ik ervan meegekregen heb. Ik heb thuis heel veel meegekregen. Ik heb op school heel veel meegekregen. Ik heb onderwijzers gehad die ons op een hele kinderlijke manier de dingen bijgebracht hebben die de Bijbelse norm zijn. En nog voor ons. We hebben zoveel, en die hebben het zo niet intensief gedaan, maar zo ook betrokken. Dat het heeft tot op dit moment, en ik ben nu 77, toch zijn invloed dat heeft. Ik ben er nog dankbaar voor.
Ja,
Me realiseer hoe mijn hoofdonderwijzer afscheid nam bij ons van de klas met de laatste Bijbelles, hoe die ons vertelde over het werk van de Heilige Geest, hoe die ons stuurde door het leven, dat hij onze spaarden tussen de vuren doorstuurde, maar wel ertussendoor en er niet in liet verdwalen. Dat is mijn hele leven bijgebleven. Dus heel eenvoudig. En toch geeft het een beetje. Geeft, hou vast. En dat had ik op een openbare school niet meegekregen.
En dus heeft de vereniging toch echt wel een verschil gemaakt in Woudenberg?
Ja, zonder meer.
En die christelijke scholen die er nu zijn, die mogen van u wel voor altijd blijven staan dus?
Jawel. En ze zullen ongetwijfeld anders zijn dan toen. In heel veel zaken. Ik bedoel, de wereld verandert. De seculiere wereld krijgt er veel meer greep op alles. Toen heb ik wel eens gezegd op een ledenvergadering: mensen, wij worden zo kalman, we stonden oorspronkelijk een beetje midden in de maatschappij. We schuiven naar de rand toe als christelijke gemeenschap. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Moet je je op voorbereiden en tegen wapenen, voor zover dat kan. Dat is je taak. En wij hebben een taak als bestuur hadden, vonden we dat, om door te geven wat ons voorgeslacht voor ons daar neergezet heeft. En aan ons zal ooit gevraagd worden of dat we die erfenis goed behandeld hebben, goed bewaard hebben.
En u heeft toch wel geprobeerd om dat te doen?
Niet alleen.
Niet alleen, maar... Nee,
want je bent, of als secretaris of als voorzitter, je bent altijd één van een bestuur of van een gemeenschap. En je doet het met z'n allen.
Ja, en dat is een hele mooie gedachte om dit interview mee af te sluiten. Jan Moren, heel erg bedankt dat u even kwam.
Graag gedaan.
Ja, en terwijl de volgende gast even binnenkomt lopen, hebben we het volgende nummer. Jullie gaan luisteren naar Maroon 5.
Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love, it scares me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last, I can feel the burn my skin, it acts. But the return of your beloved ends. I'm in your waterfall.
keeping me afloat. When I'm in your waterfall,
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Ja, voor de oplettende luisteraar, dat was natuurlijk niet Misery van Maroon 5. Dat was Waterfall van Starcade, Pink en Sia. Maar blijf vooral even luisteren, want die Misery houdt u nog wel mee te goed. Ondertussen is het nieuwe gast binnengelopen. Afgelopen Koningsdag was de koninklijke familie in Amersfoort. Maar de koning heeft niet alleen veel geleerd over Amersfoort. Dankzij de regioquiz was er ook veel te leren over de omliggende gemeentes. Bij ons aan tafel zit Martine Tekelenburg. Hallo.
Hi.
Zij is deelnemer van de regioquiz en teamcaptain van Team Woudenberg, die ook mee mocht doen aan de regioquiz. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik zou niet weten hoe je erbij belandt om mee te doen aan de regioquiz. Hoe heeft u ervoor gezorgd dat u mee mocht doen?
Eigenlijk was het zo dat 8 weken geleden ongeveer de burgemeester bij belde. En die vroeg, kort door de bocht, maar die vroeg dus of ik mee wou doen aan de regioquiz. En dat ze ook een teamcaptain zochten. En ze dachten aan mij, omdat ik wel vaker dingen aan elkaar praat. En evenementen voorzit, als dagvoorzitter. Dus ja, dat was eigenlijk de start. En toen dacht ik ben op vakantie, maar ik kom wel eerder terug, want volgens mij is dit wel heel bijzonder.
Oh, dus u wist dat u op vakantie zou zijn tijdens Koningsdag, maar u wou er gewoon eerder voor terugkomen.
Mijn ouders en familievakantie, die zaten in de Dordogne en daar zouden we een week naartoe gaan. En vervolgens dacht ik, ik kan ook een paar dagen eerder terug naar huis, want er was ook nog een generale daarvoor gepland. Daar zou ik beschikbaar moeten zijn. Dus toen heb ik besloten om dat te doen.
Oké, dus u werd niet alleen gevraagd om mee te doen aan een regioquiz, maar ook gelijk als teamcaptain.
Dat wil zeggen dat ze zochten voor elke gemeente 2 teamcaptains, een man en een vrouw. En dan zou eigenlijk de IDTV, die de boel organiseerde en regelde, zou kijken wat het nou een beetje een mooie mix was, zeg maar, tussen de verschillende teamcaptains. Dus toen hoorde ik een paar weken later, werd ik gebeld toen ik weer op vakantie was, dat ze mij hadden uitgekozen. Dus dat was wel heel, heel gaaf.
Ja. En ik denk dat ik het antwoord op deze vraag haast al weet. Want u zegt zelfs dat u er eerder voor terug bent gekomen op vakantie. Maar twijfelde u nog voordat u ja zei? Of was het gelijk van ja, ik wil meedoen?
Nee, ik twijfelde niet, nee. Ik ben echt voorstander van het Koningshuis. En ik zie die rol als belangrijk voor Nederland en internationaal. Dus, en ik had wel beseft wanneer komt Koningsdag nog een keer zo in de buurt. En krijg ik deze gelegenheid. Dus ja. Ik hoefde daar niet over na te denken.
Dat klopt. Ik kan me er geen eens herinneren dat Koningsdag ooit zo in de buurt is. Dus dat zegt wel wat over hoe lang dat zou kunnen duren. Ja. Dus ja,
precies.
Dat is wel handig om dat inderdaad nu gelijk op in te springen.
Ja.
De regioquiz. Ik weet niet precies hoe die in werking gaat, maar dat heeft waarschijnlijk iets te maken met vragen beantwoorden.
Ja, dat klopt. Want daar moesten we dus vervolgens ons in gaan verdiepen. Want we hadden uiteindelijk een team van 8 mensen die meededen met de regioquiz, waar ik dan teamcaptain voor was. Maar met z'n 8 moesten we wel ons gaan voorbereiden. En dan ga je inderdaad kijken van ja, wat voor kennis moet je dan hebben? En toen gaven ze al wel aan vanuit de organisatie van Koningsdag dat het over de regio zou gaan, dus over die 9 verschillende gemeenten. En dat vergde voor ons dus nog wel wat voorbereiding. We dachten, ja, hoe gaan we dat doen? Dus ja.
En hoe hebben jullie dat gedaan? Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid?
Nou ja, toen dacht ik wel als teamcaptain ook, oké, nou moet ik mijn rol maar even gaan pakken. Want we hadden al 1 keer met elkaar gezeten, maar ja, niet iedereen kende elkaar. Maar toen hebben we gelukkig in overeenstemming met elkaar hebben de regio's verdeeld. Dus iedereen heeft 1 regio gepakt. Dus ik had bijvoorbeeld Soest, een ander had Nijkerk. En die ging niet alleen de Wikipedia na, maar we moesten bijvoorbeeld ook nadenken over wat zijn de bijzonderheden aan festiviteiten. Hè? Noem een Haantjesdag in Woudenberg, ik noem maar wat. Dat heb je ook vast in Nijkerk en in Soest. Dus zo hebben we ons ingelezen.
Ja. Oké. Heeft u nog iets interessants over Soest ontdekt waar u daarmee bezig was? Waarvan u denkt van, dat heb ik nooit geweten. Ja.
Nou, er is daar een Petrus- en Pauluskerk. Die ook wel de Oude Kerk genaamd wordt. En het was grappig, want in de generale kwam die vraag ook nog naar voren. Dus de dag zeg maar daarvoor, voor Koningsdag, hebben we alles moeten oefenen. Ook het hele proces moeten doorlopen. En toen hebben ze dus ook allemaal proefvragen gesteld. Dus dat was wel grappig. Dus,
Volgens mij hebben de gemeente en de Oranje Vereniging ook nog aardig een rol gehad in het voorbereiden van het hele gedoe. Wat was hun rol hierin?
Nou, die zijn er heel druk mee geweest, is mijn ervaring. Want in het begin begon het natuurlijk, de vraag werd gesteld via de gemeente van zorg dat je een regioteam aanlevert. Toen hebben ze samen met het Oranje Comité gezeten en gekeken van nou, wie kunnen we daarvoor vragen. Vervolgens, toen ze ons gevraagd hadden, moesten ze ook aangeven van nou, je moet helemaal geaccrediteerd worden, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus je moet wel goedgekeurd worden. Dus die hele checklist moest afgelopen worden. En daarna kwam de hele organisatie, zeg maar de voorbereiding, dat ze 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken moesten ze wel een keer naar Amersfoort om bij zo'n overleg te zitten. Om alles af te stemmen, want het is niet niks, zo'n Koningsdag in je stad. En dus ook als je je gastregio's uitnodigt. Ja. Dus dat was wel werk voor hun.
Jazeker. En ook nog 8 gemeentes. Weet u ook nog uit uw hoofd welke 8 gemeentes het waren?
Ja,
of,
ja 9 eigenlijk.
9?
Dan stel je me vragen. Volgens mij kan ik ze wel allemaal opnoemen. Maar je hebt Nijkerk, Eemnes, Spakenburg, Bunschoten. Dat was er 1. Soest, Baren, Woudenberg, Amersfoort. Nou wordt die spannend natuurlijk. Die vergeet ik nu.
Had u Leusden al genoemd?
Leusden natuurlijk, want die hadden gewonnen uiteindelijk. En Barneveld, natuurlijk.
Barneveld.
Ja,
ook. Dit kan op zich ook nog wel als regio worden gezien.
Ja. Klopt. Nou, dus het is geen regio Utrecht, maar dat was wel een gemeente die erbij uitgenodigd werd. Dus dat was wel leuk.
Behoorlijk tegenkandidaten. Straks hebben we het nog even over het verloop van de regio-quiz. Want Team Woudenberg werd bijgestaan door een heel bijzonder teamlid. Maar eerst luisteren we nog even naar, zoals beloofd, Maroon 5.
Silence is slowly killing.
Ja, goedenavond voor de mensen die net zijn gaan luisteren. We zitten hier met Martine Tekelenburg, die met team Woudenberg mee heeft gedaan aan een regioquiz in Amersfoort op Koningsdag. Ja, ik kan me voorstellen dat u best wel gespannen was toen u wakker werd op Koningsdag. Klopt dat een beetje?
Ja, ik was zeker wel een beetje gespannen, dat kan ik niet ontkennen. De hele aanloop ernaartoe was al wel, zorgde wel voor een gezonde spanning. Maar op de dag zelf zeker wel. Hè? Dan, mooi gedaan, opgemaakt, goede kleren aan en dan naar Amersfoort. En dan maar hopen dat het allemaal goed gaat.
Ja, want dan moet je het natuurlijk allemaal laten zien.
Precies.
Hoe begon die dag precies? Wat gebeurde er allemaal?
Nou ja, het begon voor de teamcaptains al eerder. Om 9:15 moesten we bij de Marienhof in Amersfoort zijn. Daar verzamelden alle de mensen die starten in het programma. En toen moest ik om 11:00 starten eigenlijk pas echt. Dus we hebben nog 2 uur moeten wachten tot we op mochten. En ik had een mooie sjerp om van Woudenberg. Die heb ik ook bij me hier. En ik was eigenlijk de enige die zo'n sjerp om had. En de rest die liep gewoon nog in een jasje en dingetje. Dus toen moesten we door al die mensen heen. Die stonden allemaal achter de dranghekken. En die zagen kijk, hier is die hele mooie sjerp van Woudenberg.
Oh ja, ik zie
om. En dus iedereen begon Woudenberg te roepen. En Miss Woudenberg kreeg ik ook te horen. Mensen wouden een handje geven. Dus het begon toen eigenlijk al goed. En toen was die spanning ook wel wat meer weg. Dus en toen moesten we op een podium gaan staan, werd er een foto gemaakt toen de koning aankwam. En de koning die moest die foto van ons maken, omdat wij een rol speelden in die hele dag. En toen gingen wij heel snel richting de regioquiz. En toen ging de koning langzaam zijn programma afdraaien.
Ja.
Dat was een beetje het begin.
En op weg naar de regioquiz mocht u dus over dezelfde route lopen als de route die de koning daarna zou lopen.
Ja, en dat was helemaal bijzonder. Want wij liepen daar met ongeveer dus 16 mensen. En elke keer lieten we iemand achter op die route en verhalen vertellen, noemden ze die personen. En de laatste 10 of 9 die kwamen dus bij de regioquiz uit. En dat was ongeveer 1 kilometer. En daar stond iedereen langs de kant te juichen en te klappen, omdat ze zaten te wachten op de koning. Wij waren een soort attractie om ze wat te zien en te kijken.
Ja, met zo'n grote gele sjerp met heel groot Woudenberg erop, dan wordt het al bijna een attractie inderdaad.
Ja, we vielen wel gelijk al op. Voordat we bij de regioquiz waren, hadden we in ieder geval de naam Woudenberg goed gepromoot. Dus dat was leuk.
Nou, dat is natuurlijk nooit mis.
Nee.
Ja, ik heb die regioquiz niet heel goed gevolgd. Maar wat ik wel weet, iedere gemeente kreeg een lid van het Koningshuis in hun team.
Ja, dat klopt. Maar iedere kreeg er 2 zelfs. En van tevoren wisten we niet wie. Tijdens de generalen kregen wij wel de acteur die Willem moest voorstellen, kregen wij in ons team. Dus dat zorgde er al wel voor dat wij dachten van, dat is wel bijzonder, maar dan nog kan je daar niks aan eigenlijk op bepalen. Inderdaad. Dus wij stonden daar vol verwachting bij de regioquiz. En ik moest als teamcaptain naast mijn team staan. En de 2 mensen van het Koningshuis ontvangen.
Ja. Ja. En wie waren dat?
Nou ja, dat was Willem-Alexander. Majesteit Willem-Alexander. En Annette, een prinses van Bernard, zijn vrouw. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja,
dat is ook wel echt, echt boffen. Want beter dan de koning kan het eigenlijk niet.
Nee. En een van de teamleden had al geroepen van, ik wil heel graag dat Willem bij ons komt. En in het begin was het überhaupt niet duidelijk of het Koningshuis zou aansluiten. Of dat ze alleen langs zouden komen en kijken. Dus dat was allemaal helemaal. Pas op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat we iemand kregen. En toen werd het dus, de koning. Dus dat was een soort glorieus moment voor ons al. Toen kon het eigenlijk al niet meer een stuk.
Ja.
Ja.
Kon iedereen zich in het team wel een beetje gedragen toen de koning kwam?
Ja. Werd wel een beetje gegiebeld. Maar op een gegeven moment dachten we ook allemaal, die arme man, we zullen ons gedragen. We gaan gewoon netjes ons best doen. En hij was zelf heel relaxed. Dus hij kwam echt bij ons zitten van, hij was heel fanatiek. Hij had met zijn dochters geoefend. Dus hij had er echt zin in. Dat kon je aan hem zien. Dat was leuk.
Ja, dat heb ik wel gehoord inderdaad. Ja. Dat hij daarop had geoefend. Mm-hmm. Ja, de koning wil natuurlijk niet voor gek staan in de regioquiz. Maar het contact liep wel heel relaxed. Niet die helemaal van Willy gingen.
Nee, dat. Nee, dat viel mee. Dat was, ja, we hebben echt ons best gedaan om ons goed te gedragen als Woudenbergers. Ja,
ja, nou, dat is zeker een goede manier om de gemeente te laten zien.
Ja,
toen zijn jullie de quiz gaan doen met de koning.
Mm-hmm. Ja.
Leek hij het ook echt naar zijn zin te hebben? Denkt u echt dat hij het wel leuk vond om die quiz te doen?
Ja, hij maakte ook echt contact wel met zijn middelste dochter. Die zat bij ons schuin naast bij Nijkerk. En aan de overkant, vooral Amalia had heel erg op de vragen zitten oefenen, ook begreep ik. Dus hij zat ook een beetje zo met zijn familieleden natuurlijk een beetje uit te dagen. En dus volgens mij had hij het reuze naar zijn zin. En met ons, hij zei wel van, ja, jullie hebben de kennis, hè? Dus, dus zo ging het een beetje. Ja,
ja. Beste beentje voor om de koning naar de winst te helpen.
Precies.
Ik heb die quiz dus niet gevolgd, u wel. Kunt u nog een aantal vragen herinneren van de quiz? Dan ben ik ook wel benieuwd of ik die zou weten, namelijk.
Dat wil zeggen dat wij kregen de vraag waar Woudenberg vroeger om bekend stond. Dan vraag je me wel wat hoor. Was het antwoord over kippen. Dat over kippen in de regio ging. En B was de vraag over tabaksplantage. Zeg maar. Dat was zeg maar, dat waren de twee keuzes.
De twee keuzes.
Ja, en ja. Wat denk jij?
Nou ja, ik weet dat Barneveld staat wel bekend om zijn kippen. Ja. Dus dat zou betekenen dat Woudenberg waarschijnlijk
van
niet...
Van oudsher, zeg maar.
Van oudsher. Dus dat zou betekenen dat Woudenberg niet bekend staat om zijn kippen. Dus dan zou ik voor B gaan de tabaksplantages.
Nou, dan zou je al zo naar de tweede ronde kunnen.
Kijk.
Dat is goed.
Hè? Want weet ik toch veel over mijn eigen regio. Dan mag ik wel als ik dit programma doe natuurlijk.
Ja.
Maar toch goed om te weten dat, dat ik dat toch weet.
Ja.
Ja, u had al verklapt in het eerste blok van, ja, Leusden heeft gewonnen.
Ja.
Ik vraag me ook wel af, wie van het koningshuis zat er dan bij Leusden?
Volgens mij Maurits. Ja, dan zou ik de foto's erop na moeten kijken. Ik was alleen maar met de koning bezig die achter ons
snap
zat
ik.
Natuurlijk.
Ja,
maar volgens mij Maurits. En ik hoorde ook wel, die zat dan op zijn telefoon stiekem of zo. Maar Leusden had gewoon een heel goed team. Die hadden gewoon hetzelfde wat wij hadden gedaan. Alles netjes verdeeld. Maar er zaten echt een paar historica tussen. Karel Verheijen, zeg maar de teamcaptain van Leusden. Die oorspronkelijk uit Woudenberg komt. Dat is een leuk detail. Die zei ook van, nou, ik had gewoon een super sterk team. Ze wisten gewoon bijna alles. En ze brachten het ook echt naar hem in die finale. Dus vandaar dat ze wel gewonnen hebben. Wel terecht.
Ja, oh kijk, terecht. Nou, dat is heel sportief. Woudenberg ging wel door naar de finale, als ik het goed heb. Ja.
Ja, dat was al super gaaf.
Ja.
Er was dus een eerste ronde met multiple choice. De tweede ronde bestond uit drie open vragen. Die elk team dan tegelijk moest beantwoorden. Op een bordje moesten wat schrijven. En toen was het nog steeds gelijk spel. Dus er waren best wel veel gemeenten die nog steeds dezelfde score hadden. Dus toen hebben ze nog een vraag gesteld. En dat ging om een schatting van een aantal of een bedrag. Ik weet het dus niet meer precies. Ik was echt in die roes. Toen hebben wij samen met nog twee gemeenten, zaten wij het meest in de buurt. Dus vervolgens zijn wij doorgegaan naar de finale ronde. Ja, en toen zag ik drie van die katheters staan. En toen dacht ik, ja, de koning hoort wel in het midden.
Ja.
Dus toen zijn we daar gaan staan. Dat was wel heel leuk.
Ja, en ja, in de finale ging het dus niet helemaal zoals het zou moeten.
Nee, want... nee, want dan ze stelden dan één vraag en dan gaven ze drie hints. En na de eerste hint, ja, was Leusden al gelijk. Die wist het al. Dus die riepen het antwoord drukken, zeiden ze. Moesten op zo'n knop drukken. Dus ze waren eigenlijk een paar keer gewoon te laat. Dat we bij de tweede hint wel dachten van, oh, dat is het antwoord. En echt ook één keer heel simpel. Dat ik dacht, ja, na de eerste, ik weet het antwoord. En dan was ik al te laat met drukken. Die waren zo scherp. Dus we hadden wel één antwoord goed over Woudenberg. Waar het antwoord de piramide was. Dus ja. We hebben niet helemaal het slecht gedaan, maar we hadden wel te weinig. Dus
toen eindigde die
als derde.
Als derde, ja. Wat van de 9 gemeenten?
Ja.
Ja, dat is toch nog bovengemiddeld.
Daarom. En wij hadden natuurlijk de koning in ons midden.
Juist,
dus de hoofdprijs.
Ook leuk voor de camera's inderdaad.
Ja.
We gaan het straks nog eventjes hebben over de regio quiz en de nasleep ervan. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar 11 Blacks. Thank you.
11 blocks from my door to your doorstep. 3 years later and it feels too close. I thought I broke the last of that breakdown the morning I sold your winter coat. It doesn't feel right when I'm grabbing a coffee. The same old spot, but I'm on my own. I feel okay in the day, but at nighttime, you know how I get when I'm alone. 'Cause my mind won't stop, it's just from your door to this party. I caught myself counting on the way. Right when I stepped in the door to the party, I stepped outside to grab a smoke. You know how I get when I'm alone, no. 'Cause my mind won't stop, it's just for I'm in love. Doorstep. 3 years later and it feels too close.
Ja, we zitten hier nog steeds met Martine Tekelenburg, die helaas met haar team derde werd tijdens de regioquiz in Amersfoort. Nog steeds natuurlijk een hele, hele goede prestatie. Hoe ging de dag nog verder na die quiz? Jullie mochten waarschijnlijk nog wel even een foto nemen met Willem-Alexander, hoop ik.
Daar was niet echt ruimte voor, want Willem moest snel eigenlijk door, want die quiz duurde 20 minuten. Dus toen ging het Koningshuis eigenlijk snel verder de verdere route op, want het was best wel een strak programma toch neergezet voor ze. En als teamcaptain mocht ik nog wel mee naar het slotstuk van de dag, van de middag, op het Eemplein in Amersfoort. Er was nog een moment op het podium waar ze aankwamen, allemaal artiesten en muziek en... Toen kwamen ze het podium oplopen en toen mochten wij als teamcaptains en ook de verhalenvertellers, dus die 16 mensen die in het begin ook stonden op de foto, mochten aan het eind ook daar komen te staan. En dan ging de koning nog een selfie maken. En dus daar mochten wij ook op. En die selfie werd gemaakt met het hele publiek achter hem. Maar voordat ze dat deden, werd nog het Wilhelmus gezongen. Dus toen stond ik in één keer naast Maxima het Wilhelmus te zingen. Dat vond ik wel heel bijzonder. En toen heeft de burgemeester nog een slotwoordje gezegd. Toen werd de foto gemaakt en toen werd er nog even een soort van gedanst. En En toen ging het Koningshuis weg en toen heb ik eigenlijk iedereen nog een hand kunnen geven. En heel kort toch even met Maxima kunnen praten, voor zover je dat zo kan noemen. En Willem, die gaf hem nog een keer een extra hand en het was leuk. Dus het was een heel mooie afsluiting.
Ja, en zo kwam een hele mooie dag toch nog een beetje succesvol ten einde met Woudenberg als derde. En zo komt ook onze uitzending weer ten einde. Ik wil u als luisteraar heel erg bedanken. Ik wil mijn technicus natuurlijk heel erg bedanken. Ik was Daan Vasta, uw presentator. Deze uitzending wordt zaterdag nog herhaald tussen 11 en 12. En we hopen u de volgende keer weer te laten luisteren naar ons programma.
Dit is Stilok op Midland FM.